onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 95. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Nou, dat mogen we ook ervaren samen. En dan ook, gemeente, komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Dan zijn we al bij de preek van vanmorgen, waarin de wijzen uit het oosten zeggen, komt, laten wij aanbidden. Psalm 95, vers 1 en 3. Gemeente, we willen ook op deze tweede kerstdag ons geloof belijden. En wij zingen daarna van Psalm 87 en daarvan het vierde. Als we dan nadenken over de wijze uit het oosten, dan is ook deze psalm zo toepasselijk. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd, ook deze heidenen. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, vers 4. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat deze morgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u en van jou spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Almachtige, Koning der Koningen, u dat kind van Bethlehem, u die geboren wilde worden, op deze donkere aarde, maar een koning bent over alle volken. Tot u mogen we ook op deze tweede kerstdag, Heere, naderen. In het diepe besef dat wij het niet verdienen om ook deze morgen neer te knielen, neer te buigen en toch het wonder te mogen horen uit uw woord, ja uit uw eigen mond, komt. Laten wij de Heere dienen, laten wij hem aanbidden, ons klein maken voor u en Heere, dan bidden wij, als wij deze morgen uw woord openen en ook horen van die wijzen die uit het oosten kwamen, die u aanraakte. U deed hen de ster zien. Ziet. Dat woordje alleen al, Heere, hopen we en bidden wij, mag het gespeld worden in ons hart, dat wij het nooit meer kwijtraken. Zie. Op u. Op u het kind van Bethlehem. Om zo werkelijk vergeving van al onze zonden te ontvangen. Om zo in een nieuw godzalig leven te wandelen met u. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Dat u naar ons omziet. Niemand. Van het jongste kind niet. Maar ook niet als we op een kansel staan. We hebben het niet verdiend. We zijn zondig en onrein. In onszelf niets om tot u te naderen. En toch, u daalt neer. Wat een wonder, Heere, dat het genade is. Wat een wonder dat u het doet. Want vanuit onszelf is geen vrucht in der eeuwigheid niet. Maar het ligt alles in het volbrachte werk van u. En Heere, dan bidden wij, als wij dus ook deze morgen dat woord zullen openen, mag dat ook de diepste ondertoon zijn, de verwondering, dat wij ook met die wijzen heidenen mogen knielen bij u en ons over mogen geven en weten dat u het bent. Heren, u weet ook waar we zitten met onze gedachten. U kent onze jongens en meiden één voor één en hart voor hart. U kent onze ouderen. En Heren, geef dan dat we allemaal door de wonderlijke leiding van uw Heilige Geest ook uw woord mogen opmerken, maar dat u ook het juiste woord op het juiste tijdstip weet te spreken. Want wij weten dat u zo'n wonderdoend God bent. Dan kunnen we, Heren, koud in de kerk komen, maar u doet ons er warm uitgaan, omdat het de warmte is van uw genade, van uw opzoekende zondagsliefde. Doet u het voor het eerst of opnieuw, Heren, en breidt uw koninkrijk uit. Heren, dan bidden we voor allen die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze ook persoonlijk in de woonkamers opzoeken? Mogen ze ook daar uw stem horen? Want u bent ook koning over heel de wereld. En Heren, u bent aan tijd nog plaats gebonden. We bidden, Heren, voor allen die een taak hebben in deze dienst. Zegen onze koster, onze organist, degene die verantwoordelijk is voor de techniek, maar ook, Heren, zegen de gaven die verzameld worden tot eer van uw naam. Dan bent u het die ons ook geeft, dat wij mildelijk mogen geven. En ook, Heer, u hebt de blijmoedige gegeven lief, dat weten wij. En Heren, dan mogen u ook danken dat we ook die bereidwilligheid op Urk ook zien gebeuren. U bent die God die dat doet. En Heren, dan bidden wij, mogen ook wij deze morgen uw woord verkondigen. En mag dat vuur van uw Heilige Geest branden. Dat zit niet in een dominee of wie dan ook, maar dat zit in u. En het komt van u en tot u, want van u zijn alle dingen. Heren, geef ons zo een goede nalezing op dat heerlijke kerstfeest, tot eer en verheerlijking van uw heilige naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen. En ik wil een stukje lezen uit de psalm die we zojuist al gezongen hebben, psalm 95. daar zien we eigenlijk wat de wijzen uit het oosten ook doen. Psalm 95 vers 1 tot en met 7. En vervolgens bladeren wij door naar het Matthäus evangelie. We gaan weer verder waar we gisteren gebleven zijn. Matthäus 2 nu, vers 1 tot en met 11. Ik noemde u Psalm 95 vers 1 tot en met 7. En Matthäus 2 vers 1 tot en met 11. Psalm 95. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen de rotssteen onzes heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn. En de hoogten der bergen zijn zijne. Wiens ook de zee is. Want hij heeft ze gemaakt. En zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn het volk zijner weide. En de schapen zijner hand. Heden, zo gij zijn stem hoort. En dan gaat het verder, gemeente. Verhard u niet, gelijk de Meriba. Tot zover Psalm 95. En dan bladeren wij door naar het Matthäus evangelie. Matthäus 2 vers 1 tot en met 11. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ook ik komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet. De ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En we willen met de hulp van de Heere na gaan denken over de wijzen uit het oosten. En juist wat gaan zij doen? Zij zeggen het, ze komen in Jeruzalem aan en dan zeggen zij in vers 2b, en we zijn gekomen om hem te aanbidden. En in vers 11 lezen we ook dat ze dat gaan doen. En daarom heb ik boven de preek gezet, komt, laten wij aanbidden op deze tweede kerstdag morgen, gemeente. Jongens en meisjes, dat is voor jullie net zo. Komt, laten wij aanbidden. Misschien zing je het vanmiddag wel met de zondagsschool. Ik denk het wel, want ik wist dat niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar het thema van vanmiddag heeft alles te maken met de preek. Dus dan wordt het juist een dag waarin boven mag staan. En dat gaat vanmiddag ook klinken, dat weet ik zeker. Kom, laten wij aanbidden. En weet je wat nou aanbidden is? Dan verklap ik al een klein beetje van de preek. Maar dat is eigenlijk je klein maken. Neerbuigen, knielen. Dan moet je door de knieën. Nou, en dat doe jij wel, denk ik, toch? Als je bidt, dan ga je knielen voor de Heere. Kniel je voor je bedje neer. En zeg je, Heere, geef mij ook in deze nacht weer rust. Maar daar zit iets in van jezelf klein maken voor de Heere. Nou, die wijze mannen, dat zullen we wel horen, dat zijn wijze mannen. Die werden met eer en aanzien bekeken. Maar zij moeten zich net zo klein maken voor de Heer als jij. Zullen we doen? We gaan er straks naar luisteren. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 72. En wij zingen daarvan vers 6 en vers 8. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zal zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. De wijzen zijn ons al voorgegaan, gemeente. En ook het achtste. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. En wat er verder volgt in Psalm 72, vers 6 en vers 8. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Vanmiddag viert de zondagsschool om 16:00 het kerstfeest hier in de kerk, in de Bron. Het thema is knielen voor de koning. Komt, laten wij aanbidden, jongens en meisjes. Knielen voor de koning. En iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst. En de tweede collecte is voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen. En wij zingen nu Psalm 72, vers 6 en 8. gemeente, jongens en meiden, houden jullie van wandelen? Ik denk de meeste wel. De Urkers zijn nog wel wandelaars. Als ik al eens een rondje loop, ik kom altijd mensen tegen. Zo even rondjes over de oude Urk. En dan, nou, het is juist altijd, vind ik, prachtig als je bij het bos loopt, weet je wel. Je hebt constant een ander landschap. Je kunt zo in het bos zijn, je kunt zo bij het water zijn. Prachtig, dat heeft Urk allemaal. En weet je wat dan zo mooi is als je wandelt? Dat je vaak onverwachte dingen ziet. He, je kijkt en natuurlijk ben je dat gewend. Je kent je dorp, je weet wat je tegen kan komen. En toch, je kunt soms zomaar onverwacht. En dan wijs je, denk, hey, moet je daar kijken. Moet je daar zien. Toch, jongens en meisjes? Als je iets ziet, soms is het een kleinigheid wat je ziet. Of soms zie je zelfs de visjes in het water zwemmen. Dat zag ik nog wel eens. Zeg maar in die beek die zomaar, ook van Urk wegstroom. Prachtig. Zie, zeg je dan. Kijk. En weet je wat nou zo bijzonder is? Als wij nou vanmorgen de kerstboodschap nog weer voor ons hebben liggen. In het gedeelte uit Matteüs 2. Maar eigenlijk zegt Matteüs dat steeds. Het is net of hij een wandelaar is. En steeds zegt, zie. Moet je kijken. Let op. Dat is belangrijk. Zie. Dat zien we dus ook hier voor ons liggen. In Lucas 2, daar zie je heel, hè, daar hebben we vorig jaar ook met kerst over gehad. Dan zegt Lucas heel duidelijk, en het geschiedde, let op, het is geschiedenis geworden. Het is niet zomaar een verhaal wat er staat, heel belangrijk, dat we dat vasthouden, gemeente. En het geschiedde, en dat zien we ook in Lucas, maar in Matteüs doet dat nog meer. En zie, kijk, het is echt gebeurd. Jongens en meisjes, wie was Matteüs ook alweer? Dat weten jullie wel, denk ik, hè? Hij was een tollenaar. Iemand die dik geld verdiende aan de ander. Maar hij werd door de Here geroepen. En juist toen mocht hij zijn leven helemaal in de dienst van de Here zetten. En hij heeft dit heerlijke evangelie mogen opschrijven. Eén van de discipelen van de Here Jezus. En dan lezen we het hier ook in het kerstevangelie. En zie, het komt wel 6 keer voor in het eerste deel van Matteüs. Hij wijst ons dus op iets bijzonders. Hier moet je bij stilstaan. Hier moet je met verwondering naar kijken. Zullen we het samen gaan doen? Het is duidelijk geworden. De Heere Jezus is geboren. We hebben gisteren het gedeelte, Matteüs 1 vers 25, behandeld. Eerst wordt dan eigenlijk het hele geslachtsregister genoemd. Ook daar hebben we een aantal mensen uit mogen halen, ook in de adventsperiode. Ja, niet zulke beste mensen. Moeders van de Heer Jezus. En toch. En nu horen we gisteren hoe de engel nou kwam. Ook niet alleen bij Maria, maar ook bij Jozef. En ook Jozef werd aangespoord door de engel. En gij zult hem de naam Jezus heten. Die heerlijke naam, prachtig. Wat kunnen we daar nooit genoeg van krijgen, gemeente? Die naam. En dan hoorden we het, hè? En Jozef, hij bekende zijn vrouw niet. Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En kijk, dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan staat er, ook als we in vers, of hoofdstuk 2 lezen. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, en dan zegt hij van in de dagen van koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Ziet, wijzen uit het oosten. Zullen we dat eerst eens vragen? Wie waren nou die wijzen uit het oosten? Weten we dat precies? We hebben er natuurlijk wel van allerlei beelden bij. Nou, de letterlijke vertaling van dit gedeelte is misschien wel magiërs uit het oost kwamen in Jeruzalem aan. Maar wat waren dat dan voor mensen? Gemeente, er is best veel over geschreven, over wie dat dan zijn. En er wordt ook heel veel verschillende verklaringen over genoemd. Ik zal er kort een paar dingen over zeggen. Er wordt in een verklaring gezegd, het gaat hier om 12 mannen. 12 van die wijze mannen, magiërs. De anderen zeggen, nee, het waren de 3. En dan hebben ze zelfs de namen erbij. Precies, daar komt ook het Rooms-Katholieke drie koningen vandaan. Het waren drie koningen en die zijn gekomen om te aanbidden. Dat zien we dan. De Rooms-Katholieke Kerk die doet dit gedeelte over de wijze van het oosten ook vaak in de eerste week van januari. Dan wordt dat ook behandeld. Het lijkt erop dat deze magiërs niet zomaar tovenaars waren of zo, of waarzeggers, wat er ook wel van gemaakt wordt. Nee, hoogstwaarschijnlijk behoorden deze mannen tot een hoge Babylonische priesterklasse, die veel geleerd hadden, die kennis hadden, die aanzien hadden, dat ze ergens, men denkt dat ze ergens woonden, zo tussen de Eufraat en de Tigris. Nou, we zouden zeggen het huidige Irak daar, die hoek uit. En ze hielden zich inderdaad bezig met sterrenkunst en wetenschap. Voorname mannen dus, van adel, dat wel. Alleen de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel verklaarders elkaar tegenspreken, gemeente, als het gaat om de herkomst van deze mannen. En laten we dan maar gewoon heel duidelijk zijn vanmorgen. Als wij het hebben hierover en Matthäus die wijst zijn vinger en die zegt, en ziet... Dan moeten we niet zijn bij die wijs uit het oost. Nee, dat bedoelt Matthäus niet. Hij laat ons op iets heel anders wijst hij. Hij wijst ons op het bijzondere van de geschiedenis. Niet op deze mannen. Hoe bijzonder is het, zegt Matthäus, dat deze wijze mannen van veraf hier in Jeruzalem komen om de geboren koning te aanbidden. Had de Heere dat al voorbewerkt? Natuurlijk. Er gaat niets buiten de wil van God om. Het was de Heilige Geest die het al voorbewerkt had. En dan zegt de reformator Calvijn hier zo mooi bij. En dat geef ik u mee. Hij zegt, zie hier het plan van God dat onze verwondering wekt. God heeft gewild dat zijn zoon in een nederige staat in de wereld zou komen. Maar toch heeft hij hem overvloedig met eerbewijzen overladen. Waarom? Opdat het ons aan geloof aan geen enkel bewijs zou ontbreken van zijn goddelijke majesteit. Heel eenvoudig gezegd, zegt Calvijn, we kunnen heel erg de nadruk gaan leggen op zijn nederige geboorte. Hoe de Heer Jezus nou in een stal, in een kribbe gelegd wilde worden. Maar juist dit deel laat ons de andere kant zien. Hij werd met goddelijke eer beladen. Waarom? Opdat u en ik zien op iets van die goddelijke majesteit. Dat kind van Bethlehem is de koning der koningen. Daar komt zijn heerlijkheid in openbaar. En toch ook de heidenen mogen hier voorgaan. En Matthäus die wijst ons hierop. Op dat bijzondere bewijs. Hoe bijzonder is het dat die wijzen uit het oosten nou gekomen zijn. Die komen in het godsdienstige hart van Israël in Jeruzalem nota bene. Om te vragen naar de geboren koning. Dat is toch bijzonder. Heel dat godsdienstige Israël dat moest toch vol zijn van de komende Messias. In verlangen en uitzien. Zij moesten toch de belofte die God gedaan had in het Oude Testament al met grote verwachting tegemoet zien. Ja, dat had gemoeten. Dat was ook zo. Dat had gemoeten. Maar het gebeurt niet. En Matthäus zegt, kijk, zie. Het gebeurt niet. Er was wel verwachting. Er was ook genoeg godsdienstige activiteit. Oh ja. Maar zonder echt uit te zien naar de beloofde Messias. En dat laat Matthäus hier zien. Dat we het eigenlijk van de godsdienst van die dagen, van gebod op gebod en regel op regel, van schriftgeleerde fariseeën, daar moeten we het niet van hebben. Daar komt niks uit. Maar kijk hoe bijzonder. God grijpt zelf in. Hij stuurt hier dus heidense mannen naar dat godsdienstige Jeruzalem. En dan gaat er wat gebeuren. Want op een eenvoudige vraag, waar is de geboren koning van de Joden, wordt met verwarring gereageerd. Dat zie je, hè? Ze raken helemaal in, je zou bijna zeggen, paniek. De koning Herodes, nu dit gehoord hebben, werd ontroerd, staat er. En geheel Jeruzalem met hem. In één keer, als een vos in een kiphok. Nou, een gekakel. Zo komen de wijzen uit het oosten daar in Jeruzalem en het wordt één groot gekakel. Dat zien we hier. Dat gebeurt. Waarom? Omdat deze mensen een ster gezien hadden. Van deze koning. En voor die wijzen uit het oosten was het ook geen misschientje. Dat vind ik ook zo mooi. Hier zit ook die vaste overtuiging in. Dat is, we hadden het gisteren in de kerkenraad nog even over. Dat de Satan onze zonde aanwijst. Hè, maar de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hier zie je de vaste overtuiging die de Heilige Geest in het hart legt. Waarin gemeente een zekerheid in meekomt. Die alle twijfel uitbandt. Dat is nou het mooie van het krachtige werk van de Heilige Geest. Voor die mensen was het volstrekt helder. Hier is de geboren koning. Dat moet de belangrijkste koning zijn. En de geestelijke leidslieden van Israël haalden hun ogen dicht. Ziet u, ik vind het hier ook aangrijpend, gemeente. Want hier zien we al dat de Heere dat vrome godsdienstige Israël voorbij gaat. En hier wordt het al aan de heidenen verkondigd. Want wat nou zo opvallend is hier in deze geschiedenis, is dat de Joodse leidslieden precies weten waar de Christus geboren wordt, zou worden. Dat lezen we in vers 5 en 6. In Bethlehem. Dat was niet zo moeilijk. Bijna een identieke herhaling komt er dan, wat we lezen in de profetie van Micha. Hè? Bethlehem, Juda, gij zijt klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En Matthäus laat het heel duidelijk zien. Dat was helemaal niet onbekend in Israël. Oh nee. Maar hoe aangrijpend. Er wordt niets mee gedaan. En zullen we ons daar ook eens aan spiegelen, gemeente, allereerst. Wat vinden we, of wat vinden we het normaal, toch, om naar de kerk te gaan? En u mag best weten, ik ben blij dat ook op Urk, hier de bron op tweede kerstdag, dat we nog zo samen mogen zijn met elkaar in de gemeente. Natuurlijk gaan we naar de kerk. En laten we daar de Heere voor danken, dat dat ook een natuurlijke zaak is. Jaar in, jaar uit. De kerkdiensten horen er vanzelfsprekend bij. Maar hoort het er ook zo net zo vanzelfsprekend bij als het kerstdiner? En spoelen we straks het woord van God weer met ons wijntje weg? Of hoe zit dat? Het was zo normaal. Maar raakt het ons ook? Die vraag moeten we ons eerlijk stellen. Ik net zo goed als u hoor. We gaan naast elkaar zitten. Als het nou ging gisteren over die naam. Die naam is naar waarheid mij beter voor het hart. Toch? Of is het gewoonte geworden? Die heerlijke naam Jezus. God redt. Immanuel. God met ons. Heere, voor mij. Lijken wij op die wijze. Die met vuur die hele reis ervoor over hebben om alles te geven aan dat kind. Want dat gebeurt hier ook. Dat we geen rust meer hebben voordat we die koning der Joden gevonden hebben. Of lijken we meer op die Joden, die godsdienstige Joden in die tempel. Ze gingen wel naar de tempel. Alles werd gewoon gedaan. Maar zonder verwachting. Een doodse boel. Want weet je wat mij dan opvalt? Dan denk je, nou, hier worden mensen die komen en die worden vurig aangespoord. En die hebben de ster gezien. En dan hebben die ook nog verteld van, nou, ze is in Bethlehem. Maar wat doen die mensen? Je zou toch zeggen, wow, dat willen we ook zien. We gaan mee. Maar dat gebeurt niet. Ze blijven rustig in Jeruzalem achter. Ja, je moet in Bethlehem zijn. Daar moet je wezen. Maar zij blijven rustig in het godsdienstige Jeruzalem achter. En ze laten de wijzen uit het oosten naar Bethlehem vertrekken. En daar zien we het grote verschil. Het is de Heere zelf die het de wijze makkelijk maakt. Als je hier soms zit. En je weet soms niet hoe het verder moet. En toch ken je iets van dat verlangen in je hart. Hem wil ik beter leren kennen. Dan zeg ik je deze morgen. Het is de Heere die het je makkelijk maakt. Dat bewijs tegen de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Want kijk, ze zien de ster. Weer klinkt het. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor en bleef staan boven de plaats waar dat kindeke te vinden was. Nou ja, ook over die ster van Bethlehem is veel geschreven. En veel gediscussieerd. Wat was dat nou precies? Hoe moet je dat nou zien? Was dat een sterretje zoals dat op die kindertekeningen zo mooi is, die boven een huisje stond? Want het is toch een hemellichaam? Hoe kan dat? Was het een bepaalde stand van de hemellichamen die op een bijzonder moment samenvielen? Wat is het precies geweest? Ik was het wel eens met een commentaar wat ik ergens in een artikel las. Daar zei diegene, waarom moeten we dat weer allemaal willen verklaren? Gaat het niet veel meer hier om het grote wonder wat God aan deze magiërs bewees? Zeker waar, het was God die hen de weg wees, dat ze zelfs tot in het huis toe wisten waar dat kindeke was. Want hier was de Heere niet meer in die schamele bedoeling dat dat kindje in de kribbe lag. Hier wonen ze in een huis, dat staat er ook duidelijk. Ze zien hem dus in een huis. God wees hen de weg, dat is het wonder. En dan staat er in vers 10 dat zij zich verheugden, dat zij die ster weer zagen. Vier woorden vanuit het Grieks hier, die tonen aan dat het gaat om een uitbundige blijdschap. Je zou zeggen, die mensen van adel, die altijd gewend waren om de regeltjes. Hé, past dat wel bij jullie, die uitbundige blijdschap? Ja, uitbundige blijdschap. Daar kennen we toch iets van, gemeente. Als je werkelijk bij dat kind mag zijn. Als het kerstfeest geworden in je hart is. Dan is het toch iets van die uitbundige blijdschap. Heren, waarom is het op mij gemunt? Voor hen is die ster het bewijs dat ze werkelijk op weg zijn naar dat koningskind. En dan kunnen ze gaan doen wat ze al aangekondigd hebben. Ze zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou, dat is de kern van de preek van morgen. En toch, eigenlijk klopt het thema niet helemaal. Er staat hier letterlijk, ze zijn gekomen om hem te huldigen. Om hem alle eer te bewijzen. Eer die een koning toekomt. En wat betekent dat? Wat doe je? Nou, dat doen wij niet. Als we koning Willem-Alexander tegenkomen, dan doen wij dat niet. Maar in het oosten, daar deden ze dat wel. Dan maakten ze zich helemaal klein. Heel klein voor die koning. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je gaat je onderwerpen aan dat kind. Onvoorstelbaar toch? Die heidense mannen die zelf gewend waren om bevelen uit te delen. Die bedienden hadden, stel ik me zo voor. Mensen met eer en aanzien in eigen land. En ze worden door God op pad gestuurd om dat kind te huldigen. Te aanbidden. En ze gaan het godsdienstige Israël vooruit. Gemeente, we hebben met elkaar op Psalm 95 gezongen en gelezen. En daar roept de psalmdichter ons op om vrolijk te zingen voor de Heere. Hij is die grote koning boven alle goden. En eigenlijk vinden we in vers 6 van Psalm 95 eigenlijk precies wat die wijzen gaan doen. Dan staat er, komt laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Zie je dat dat de volgorde is? Als je een vorst in de Bijbelse tijd eer bewees, dan deed je dat. Denk nog aan Psalm 2. Toen hebben we gesproken, kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Dat heeft iets van totale overgave aan hem. Je helemaal uitleveren. Kun je je voorstellen, die wijze mannen. En zo'n eenvoudig kindje, zo'n eenvoudige bedoeling. En Jozef en Maria die erbij waren. En toch neerbukken. Neerknielen. Gemeente van morgen kan de scheidslijn vallen. Juist als het hier om gaat. Want wij moeten elkaar de vraag stellen, tot welke groep behoren wij? Waar vereenzelvigen wij ons mee. Ja, ik snap het wel, wij willen niet horen bij fariseeën en schriftgeleerden, ik ook niet. Echt niet waar. Want we weten wel, van ja, dat is een beetje, hè, dat godsdienstigheid, dan weten we allemaal wat dat niet goed is. En toch valt er een scheidslijn. Echt waar. Als wij hier zitten zonder ooit echt geluisterd te hebben. Of dat je meeluistert. En wij kunnen ook zeggen, ja, maar wij kunnen ons ook niet vereenzelvigen toch met die wijzen. Met die magiërs uit het oosten. Er is hier denk ik niemand in de kerk die zegt, ik heb nu vanmorgen het woord van God voor het eerst in mijn leven gehoord. Ik denk dat wij allemaal van ouds of van jongs af aan al wel met het woord zijn opgegroeid. Of anders al jarenlang ook daarbij gekomen zijn. Want die zijn er ook in onze gemeente. Die is door een wonder ook in de kerk gekomen zijn. Maar mannen zoals die magiërs, ja dat zijn wij niet. Die met zoveel blijdschap naar een vreemd kind kwamen. En daar al hun blijdschap ook mochten vandaan hebben. En toch hoop ik dat je net zoveel eerbied en diep ontzag ontvangt, dat je buigt voor dit koningskind. En wat nou het wonder is, hè? Kijk, vanuit de liefde van hun hart namen ze goud en wierook en mirre mee, overladen ze de Heere met geschenk. Oh ja, maar met eerbied gesproken, gemeente, vanmorgen hoef je geen goud en wierook en mirre mee te nemen om bij dit koningskind te komen, hoor. Oh nee, weet je wat je mag doen? Echt waar. Je mag je vuile, zondige hart meenemen naar de Heere. En je neerknielen en neerbuigen voor Hem. Je mag met al je smerigheid bij Hem komen. En je mag neervallen en vrede vinden. En je mag je verblijden in die onuitsprekelijke vreugde. Omdat dat kind van Bethlehem nou werkelijk je zonden vergeven kan. En wil en zal, gemeente. Zullen we het vasthouden? Want we kunnen hier zitten. En we kunnen heel veel bijbelteksten uit ons hoofd misschien opzeggen. En we weten precies waar we Gods belofte wel kunnen vinden. In de Bijbel. En dan kan het zelfs zijn, en God verhoede het. Dat we toch nog nooit gebogen hebben voor koning Jezus. Nog nooit bij de kribbe van Bethlehem werkelijk geknield hebben in verwondering over dat kind. Nog nooit die verwondering geproefd en gesmaakt die deze wijzen wel hadden. Dat hij nou persoonlijk voor mij naar deze aarde wilde komen om mijn zonde te dragen. En misschien zit je hier. En je hebt keurig op de zondagsschool gezeten. En vanmiddag, jongens en meisjes, zeggen jullie het allemaal mooi op. Hè? En daar ben ik blij om, hoor. Dat je je teksten goed leert. En dat je die op mag zeggen. Dat is heerlijk. Dat moeten we blijven doen. Maar ja, je bent ouder geworden, jongens. En je denkt, ja. Ik werd bijna mijn bed uitgeschopt vanmorgen. Want ja, ik moest toch wel naar de kerk. Nou, wees je ouders maar dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Ja, niet schoppen natuurlijk. Maar wel dat ze je aangemoedigd hebben. Maar het kan zijn dat je zit en je trekt je... Je troon hier wel en je denkt van, nou, ik luister wel. Maar verder, wat doet het me? Misschien zit je zelfs hier. En ben je van binnen aan het afhaken. Als ik straks wat ouder word, dan laat ik het wel. Dat kan. Dat je al die teksten nog in je hoofd hebt zitten. Valt me op dat soms mensen die volledig afgehaakt zijn. Die soms boeken schrijven. De mooiste teksten uit de Bijbel zomaar. In hun boek kunnen zetten. Maar ze hebben er niks meer mee. Dat je zonder verwachting hier zit. O, het is mijn gebed. Dat God je deze morgen in het hart grijpt. En het willen doen. En dat je voor het eerst of opnieuw. Hem werkelijk die blijdschap mag ontvangen. Die wijze mag hebben. Want je kunt toch niet weglopen bij het koningskind Jezus. Je blijft toch niet zitten. Als er vanmorgen een hand naar je uitgestoken wordt. En als de Heere tot je zegt. Kom tot mij. En je zult leven. Want daar loopt het over vanmorgen. Dan kun je het niet doen. Dat je zelfs een kerkbank versleten hebt, gemeente. Echt niet waar. Dan kun je niet zeggen, ja, ik doe toch altijd keurig mijn best. Nou, dan zal God de rest wel doen. Kom toch elke zondag trouw naar de kerk. Nee, dat zeiden de godsdienstige mensen in Jeruzalem ook. Maar het gaat er vanmorgen om dat je gebogen hebt voor dat kind. En jongens en meiden, ik kreeg een aantal jaren geleden alweer een keer een mooie app binnen van iemand die een soort kerstverhaal doorstuurde. En ik denk, nou, dat mag ik wel met jullie delen. En dat ging over een wat andere tijd, denk ik. Ik denk wel misschien wel 100 jaar geleden. Maar dat was op vele jaren geleden. En ik geef het jullie maar even door. Op de eerste kerstdag was er een zeer rijk man die geen vrouw en geen kinderen had. En die nodigde al zijn werknemers bij hem thuis uit om een kerstmaaltijd te gebruiken. Zoals wij ook de Urke bedrijven dat wel deden. We hadden pas nog even over hoe mooi is dat trouwens. Want we waren ergens bij een bedrijf en daar waren de werknemers aan het eind van de dag, voor de kerstvakantie begon, waren ze samen kerstliederen aan het zingen. Hoe mooi is dat? Nou, hier een kerstdiner zou je zeggen, voorafgaand aan het kerst, en die baas die wilde dat doen. Maar nadat iedereen gegeten had, vroeg die rijke man aan iedereen, wat zou jij nou het liefste willen als geschenk? De Bijbel, hij had daar een Bijbel staan, of een zak met geld, zakje met geld, waar ze de kerstdagen lekkere dingen van konden kopen en noem maar op. Hij zegt, wees niet verlegen, je kunt kiezen wat je wilt. En ze stond voor hen op tafel en één voor één mochten ze naar voren komen. Eerst kwam de hoofd van de beveiliging van het bedrijf, die kwam naar voren. En die zei, ja, ik zou wel graag die Bijbel ontvangen hebben, maar ja, aangezien ik niet kan lezen, is het geld voor mij nuttiger. Dus hij pakte die zak geld en hij ging weer naar zijn plaats. Hij kreeg het geld. Toen kwam de tuinman. Hij zei, ja meneer, mijn vrouw is erg ziek en daarom heb ik wat meer geld nodig. Ik zou die Bijbel eigenlijk wel willen pakken, maar ik heb toch maar liever dat geld, want ja, mijn vrouw is ziek, hè. Daarna kwam de chef-kok en die zei, nou meneer, ik hou van lezen. En ik hou ook wel van de waarheid. Ik hou ook wel van de Bijbel lezen, ja. Maar ik werk zo hard dat ik nog niet de tijd heb om een tijdschrift te lezen. Laat staan dat ik de Bijbel lees. Daarom zal ik toch maar het geld nemen. En tenslotte kwam er een jonge jongen aan. Die zorgde voor de dieren rondom het huis. En de rijke heer wist dat hij heel arm was. En dat hij ook een zieke moeder had thuis. En hij zegt, wat wil jij hebben? En die jongen verraste iedereen. En die zei, nou, het zou geen kwaad kunnen, meneer, om kalkoen en andere lekkere dingen te delen met mijn moeder en met mijn broers en zussen. En ik heb ook nog nieuwe schoenen nodig. Maar toch kies ik de Bijbel. Omdat ik er altijd al één heb gewild. En mijn moeder heeft mij geleerd dat het woord van God mij meer waard is dan al het goud op deze aarde. En dat het lekkerder is dan elke honingraad. En die jongen loopt naar voren en hij pakt die Bijbel. Die jongen opent onmiddellijk zijn Bijbel. En wat vond hij daar? 2 enveloppen. In de ene envelop zat een geldbedrag wat 10 keer zoveel was als alle anderen kregen. En de tweede envelop stond, degene die deze Bijbel in ontvangst neemt, zal mijn erfgenaam zijn. Hij kreeg het woord van God, maar hij kreeg er alles bij. Daarom die vraag aan u, aan jou. Wat is nu belangrijker voor jou? Kun je deze jongen nazeggen, dat woord van God is voor mij meer waard dan al het goud van deze aard? Mag je door genade zeggen, ja heren, ik mag buigen voor u, het koningskind Jezus. Ik wil u werkelijk aanbidden. Neerbuigen, neerknielen. En je vraagt je misschien af, hoe doe je dat dan? Hoe aanbid je dan hem? Is dat dan trouw je Bijbel lezen? Ja, dat ook. Ik weet zeker, als de Heilige Geest in je hart dat vuur aanwakkert, dan vestigt Hij je altijd op zijn woord. Dat is niet misschien. Dus laat dat heel glashelder zijn. Als jij een leven hebt waarin je gesloten Bijbel hebt, jongens en meiden, moet je niks wijsmaken. Maar dan word je niet aangespoord door de Heilige Geest. Echt niet waar. Want die wijst je altijd naar het woord. Dat moet je goed weten. En daarom heb je dat woord elke keer weer nodig. En daarom sporen we elkaar aan, ook op catechisatie of waar dan ook, om de Heere te zoeken. Want er komt altijd iets in mee van dat neerbuigen en dat neerknielen. Maar als je dan hier loopt en je zegt, ja, maar hoe weet ik dat dan? Nou, neem dan deze morgen dat voorbeeld van die wijzen uit het oosten. Ze gingen zonder twijfel op reis naar die nieuwgeboren koning. En weet je wat dan zo mooi is, gemeente? Daar waar de Heer in hun harten werkt, komt ook die overgave. Want wat zien we dan bij die wijzen? Wat ze doen? He, ze hebben hun schatten open gedaan en brachten hem geschenken goud en wierook en mirre. Drie kostbare producten. Niet te betalen. Kijk, dan zie je wat nou werkelijk je hart ervoor over heeft. En dat is, als de Heilige Geest dat doet, dan krijg je dus, dan is je geld of je goed of alles is op die tweede plaats. Natuurlijk mag je daar goed verzorgen. Natuurlijk mag je de Heer ontzettend dankbaar zijn voor datgene wat Hij je gegeven heeft. Maar dan mag je dat ook weer uitdelen. Waarom? Je doet het voor de koning. De koning der koningen. En dat bewerkt de Heer nu door zijn woord en geest in je hart. Ze werden door de geest indachtig gemaakt aan de ster. En die verwachting die werkte dat uit. En zij mochten door dat woord horen, Bethlehem, land van Juda, uit u zal de leidsman voortkomen. En gemeente, zo doet de Heer dat nu nog steeds. Denk dan nog even aan datgene wat de reformator Calvijn zei. Hij heeft deze wijzen gestuurd, die belangrijke mensen uit het oosten, zodat wij zoveel bewijs hebben dat de diepe eerbied voor het koninklijk gezag van dit kind ons niet zou ontbreken, zegt Calvijn. Waarom? Omdat de hemelse Vader, zowel de ster als de wijzen, ons tot gidsen wil laten zijn, die ons rechtstreeks naar zijn zoon zouden leiden. Aardse glans had hij niet, maar opdat wij weten dat zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk is. Gemeente, zijn koninkrijk is niet van deze aarde. Wij kijken vandaag op hoe zal het gaan. En wij maken ons zorgen om datgene wat er om ons heen gebeurt. En we hunkeren misschien en verwachten en hopen dat er toch vrede mag komen in Oekraïne. En noem maar op, zeker waar. En wij zien alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is rondom Israël. Allemaal waar, zeker. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Weet je wat nou zo mooi is? Die wijzen uit het oosten met al hun wijsheid, ze kregen in één keer dat perspectief van dat koninkrijk, daar ligt de koning. En dat is dus niet de glitter en de glamour van deze wereld, maar dat is hem alleen. Zijn koninkrijk breekt baan. Dat doet de Heere nou door zijn woord en geest. En hij legt het in je hart dat je niet meer los kan komen van die koning. De Heilige Geest leert je buigen, leert je in verwondering neerknielen. Heere, vergeef mij alle zonden die uw hoogheid schonden. Je ziet altijd iets van Gods heiligheid en je eigen onheiligheid. Dan zien we dat bij de kribbe, dan zien we dat ook hier in dat eenvoudige huisje. Maar dan mag je toch met Maria zeggen, gemeente, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Ziet u dan hoe persoonlijk het wordt? Want dat werkt de Heer uit. Dan is het de drie enige God die u vrijspreekt. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader die zijn Zoon naar deze aarde gezonden heeft. De Zoon die niet alleen de weg van vernedering van de kribbe gegaan is, maar ook naar het kruis gegaan is. En hier het wonderlijke werk van de Heilige Geest, die zelfs een ster gebruikt om ons bij dat koningskind te brengen. En ons niks anders doet als te werpen op zijn woord, opdat wij daar het vlees geworden woord, de Heer Jezus, zullen vinden. En wie zoekt, die vindt, gemeente, dat is geen misschien. Maar als je hier nog zit en je wijst dit koningskind af, dan heb je geen vrede. Als je je geld of goed nog liever hebt, of straks je kerstdiner liever hebt dan de koning der koningen, dan heb je geen vrede. Dan ben je misschien wel een beetje godsdienstig, maar daar heb je niks aan. Dan gaat het om dat dat vuur van Gods genade in je brandt. Heer, ik zal u van harte loven en dienen. Want gemeente, deze koning komt terug. Hij is niet meer dat kleine kindje in de kribbe. Hij is de koning der koningen die nu zit aan de rechterhand van zijn vader. Van kerstfeest af loopt de weg van zijn vernedering. Maar wij mogen ook weten de weg van zijn verhoging. En hij, dat geeft ons ook het houvast. Dat zijn koninkrijk baan breekt. En we horen zijn voetstappen, gemeente, op deze aarde. Het is niet alleen Advent geworden, zijn komst. Maar Advent leert ons ook verder zien, zijn wederkomst. Dat kind van Bethlehem. Kniel dan, gemeente, zo voor hem neer. Dan mag je het ook ervaren, die zekerheid. Dat je het met vallen en opstaan, ik weet het. Dat je soms zegt, Heer, maar ik heb helemaal geen zin om u te zoeken. En als je dan moet je niet aangevallen worden van, heb ik dan de Heilige Geest wel, als je dan toch die Bijbel weer dichtlaat. Maar weet je wat er gebeurt? En dat is nou zo mooi en zo bijzonder, dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat die Bijbel toch open gaat. En dat de Heer tot je spreekt, door zijn woord en door zijn geest. En dan mag je je handen openen en zeggen, Heer, ik heb niks van mijzelf. Maar u doet het, omdat u de levende God bent. En omdat u het steeds weer nieuw maakt. En daarom moet ik naar uw huis. En daarom mag ik van u horen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Ja, dan zeg je het met Simeon. Dan gaan we zo ook zingen. Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Ja, ik. Die toch die momenten mag kennen. Dat de Heer werkelijk tot mij spreekt. U laat uw dienstknecht gaan in vrede. Ja, door het woord wat u tot mij gesproken hebt. Kom dan, gemeente, voor het eerst of opnieuw naar het kind van Bethlehem. En gemeente, we raken niet op hem uitgekeken. Hij is zo groot. Hij is zo goed. Er is zoveel schoonheid in dit kind te vinden. En dan staan we stil en kijken we in verwondering. En we zeggen, het ziet. Komt, laten wij aanbidden. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Kom nu, o kom nu naar Bethlehem. Zie nu de vorst der engelen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, die koning. Gemeente, dan houdt de verwondering nooit meer op. Amen. We gaan samen zingen van de lofzang van Simeon en daarvan het eerste vers. De lofzang. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, opnieuw mogen we tot u naderen. Ja, Heere, we hebben uw ster gezien. We hebben uw woord gehoord. En Heere, we hebben gehoord hoe die wijzen kwamen om te knielen, te aanbidden, die koning der koningen. En Heere, dan bidden wij, mogen wij zo uw Heilige Geest ontvangen, niemand uitgezonderd, hier vanmorgen in ons midden, om zo die diepe vreugde te ervaren, die de wijzen uit het oosten mochten ontvangen, omdat zij bij u waren, u het koningskind Jezus, mochten aanbidden. Heere, dan bent u zo'n wonderdoend God. En dan doet u het zo verrassend. U breekt soms door de duisternis van ons bestaan heen. Ineens is daar die ster. En bevestigt u het aan ons hart, Heere, als wij tobben. Tobben omdat we het niet weten. Als we misschien in ons eigen hart zo'n leegheid ervaren. En dat we ons zo verwant weten met het vrome godsdienstige Jeruzalem van die dagen. Die rustig op een plaats bleven terwijl het koningskind geboren was. Maar Heere, maakt u het anders door het vuur van uw Heilige Geest. Dat ook de bron werkelijk een bron mag zijn. Die uitstort op de velden. En u hebt het waar gemaakt, Heere, dat u doorgaat. U hebt uw woord op urk gebracht. En dat woord mag al eeuwenlang verkondigd worden, van generatie op generatie. Dat heerlijke kerstevangelie mag al zo vaak doorgegeven zijn. En Heere, dat zult u doen totdat u komt. Maar wij bidden u, Heere, we hebben geen garantie dat dat hier op urk blijft totdat u komt. Ook al geloven wij dat u spoedig terugkomt. Maar u zult een kerk hebben op deze aarde die u altijd blijft dienen. En wij bidden, mag het zijn ook in onze gemeente, werkkrachtig door uw Heilige Geest. Dat jongelingen gezichten mogen zien. Dat ouden dromen dromen. Zodat wij mogen zien op wie u bent, o Heer Jezus Christus. En die diepe vreugde ons deel mag zijn om zo ook in de wereld te gaan. En zo ook die heerlijke boodschap van uw evangelie uit te dragen in de wereld. Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Heere, wij bidden, wees ook met de kinderen van de zondagsschool, ook als zij vanmiddag weer samenkomen in uw huis, als we samen het kerstfeest nog hopen te vieren. Wilt u er zelf bij zijn, Heere? Zegen allen ook die ook wat op moeten zeggen. De kinderen, geef dat ze de zenuwen, de spanning wat de baas mogen zijn. En Heere, ook degenen die verantwoordelijk zijn voor de leiding en de vertellingen verzorgen. Wilt u ze nabij zijn en helpen en kracht geven. En mogen met elkaar een gezegende kerstfeestviering ontvangen. Heere, zo bidden wij ook voor de broeders die gekozen zijn. En die ook uiteindelijk morgen ook een antwoord moeten geven. Heere, dan bent u het die leidt. U kent hun afwegingen, hun overwegingen, hun biddend opzien, hun onmogelijkheden, hun mogelijkheden. Heere, het ligt alles bij u vandaan vast. En Heere, geef dan dat er iets van die blijdschap ook in hun hart mag komen. Dat ze het mogen zeggen, ja, Heere, door uw genade, geknield bij u, het kind van Bethlehem. Heere, neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Wilt u er zelf voor instaan, o God van alle genade. Maar u weet het ook, als er dingen zijn die het echt onmogelijk maken. Wilt u het dan ook van hen afnemen. want uw raad zal bestaan tot in eeuwigheid. En wij weten dat u almachtig bent, maar ook wijs bent. Ja, oneindig wijs, o Heere, wijst u zo de weg, zoals de wijzende ster mocht te zien. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Zegen ons in de dagen die komen en breng ons ook zondag in liefde en eensgezindheid ook weer samen in uw huis, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Heere, wij vragen het van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zo zingen wij tot slot nog van Psalm 86... en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Nou, dat hebben we ook mogen horen. Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.